Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainmentcast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, de gast die ik vandaag heb, die is gepokt en gemazeld in de entertainmentindustrie. Begon als radiopromotor bij Warner Music en vervolgde zijn carrière toen bij Sky Radio. Na een uitstapje in de dance, waar hij bij Amada Music als marketing director werkte, werd hij zendermanager bij NPO Radio 2 en 5 en maakte Radio 2 marktleider. Maart 2020 start hij met twee partners het bedrijf Topcast. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Jan-Willem van Engelen. Welkom Jan-Willem.
Ja, dat is een mooie introductie.
Ja, toch? Ja, ik bedoel, wat ik al aangaf in het begin, gepokt en gemazeld in de entertainmentindustrie. Is muziek altijd een ambitie van je geweest, een jongensdroom?
Ja, ik wist al heel vroeg dat ik in de muziek of bij de radio wilde. Dan bij de lokale omroep, P12, 13, bandjes sturen. Wordt natuurlijk nooit aangenomen. Op school zeggen ze dan natuurlijk, ja, maar wat wil je laten worden? Iets in de muziek, dat kan niet. Maar mijn ouders zeiden altijd, jongen, als jij dat wil, dat moet je dan moet je dat doen. En uiteindelijk zat ik in Vierhaven of zo. Toen had je nog Club Veronica. Ken je?
Ja, dat was zeker. Opleiding. Ja.
Daar was ik voor uitgekozen. Met als resultaat dat ik 4 HAVO 2 keer deed, 5 HAVO 2 keer deed, omdat ik alleen maar daar zat. En toen nog, ja, dat was toch anders. Je had die opleidingen van nu niet. Wat moest je dan doen? School of journalistiek of zo?
Ja.
Nou, dat maar 1 jaar gedaan, want en toen kon ik, wat toen was het of bij Veronica of bij New Dance Radio begon toen, wat later Slam werd.
Ja.
Toen ben ik dat gaan doen, want die school van journalistiek op zich, dat was toen, merkte ik, dat was echt, je moest schrijven. En er moet natuurlijk altijd toch ook zo'n sfeertje van, weet je, dat zuurige, dat linkse. Ik wil natuurlijk de entertainment of de muziek in,
ja.
Maar de school van journalistiek was wel een, als je daar was, dan kon je altijd wel makkelijk stage lopen. Dat was wel een ingang. Kijk, nu heb je natuurlijk echt van die entertainment opleiding en ja, zo. Dat was zeker niet. Dat was een vies woord.
Klopt.
Als je bij school van journalistiek deed, dan moest je bij Radio 1 willen werken.
Ja.
En zo. Dus maar, nee, dat heb ik altijd gewild. En gelukkig had ik inderdaad ouders die zeiden, jongen, als jij dat wilt, dan moet je dat doen. Want dat is grappig. Ik kwam uit Brabant en dan was toch de leraar, nee, ja, dat kan niet. Wat wil je echt? Nou ja, dat.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk die opening die je kreeg bij Warner Music, hoe ben je daar verzeild geraakt?
Ik werkte bij New Dance Radio. Dat is zeg maar de allereerste versie van wat nu Slam FM is. En daar deed ik op een gegeven moment ook de muziek samenstelling. Dus ik werd geplucht.
Door ons alle Martin.
Door ons alle Martin, ja. En op een gegeven moment was het zo dat New Dance overgenomen zou worden door ID&T. Ja, dat was het. En het was natuurlijk helemaal nog niet dat je heel veel geld verdiende of wat dan ook. En Martin had zoiets van, zou jij niet bij ons willen werken als plugger? Terwijl ik daar op de radio zat en we hadden een leuk team. Want Gerard Ekdom zat er toevallig. Giel Beelen, Timoer. Die gingen allemaal naar 3FM in de nacht. Ik zat ook op de radio, maar toch. Je moet ook weten wat je niet kan. Ik vond mezelf niet zo goed, maar ik vond vooral ook de hele andere kant, de muziekindustrie, ook heel interessant.
Ja.
En toen ben ik daar, toen ben ik op gesprek geweest bij Warner en toen werd ik radiopromoter. Ja, heel jong, 20 of zo. Ja.
Nou ja, ik bedoel, hoe jonger je erin verzeild raakt, hoe sneller je rijpt.
En soms denk je nog wel eens, ah, die studie, dat komt ooit nog wel, maar ik word nu 46 en dat is toch niet.
Maar dan uiteindelijk, weet je, dan ben je begonnen bij Warner en dan. Ja. Dan ga je ineens bij Sky Radio werken, weet je?
Ik was best wel trouw. En ik heb van 98 tot 2005 bij Warner gewerkt. Jij bent ook promotor geweest. Het eerste jaar moet je je mond houden en gewoon kijken hoe het werkt.
Zeker.
Ik denk wel dat als je radiopromoter, zeker in die tijd, als je dat doet, dan heb je de kans, vind ik, om alle facetten te kunnen zien. Je leert hoe het bij de radio werkt. Je leert hoe het met die artiesten is. Als je je ogen en oren open houdt. Hoe dat intern gaat bij zo'n platenmaatschappij. Is wel een hele goede basis. Als Absoluut. Je mensen hebt die je goed begeleidt. Want ik wist natuurlijk ook van niets. Maar Martin Jesseroen, die er nu nog steeds zit, die nam mij op sleeptouw. toen ben ik op een gegeven moment na een paar jaar pluggen ook product management gaan doen. En ik was al een keer in gesprek geweest. Vijfde jaar was nog heel jong daar. Maar ik vond pluggen gewoon hartstikke leuk. En toen was Sky en Veronica. Ja, dat was het nieuwe. Toen hadden ze dat Veronica ook gekocht. En bij Sky hadden ze iemand nodig. En wat ik altijd heel interessant vond ook van Sky was de manier waarop zij omgingen met het radio maken. Meer van, het is commerciële, krijg je het niet. Maar die waren de eerste die dat helemaal gingen onderzoeken en helemaal op de luisteraar afstemmen. En ja, ik vond dat heel interessant. En toen werd ik daar muziek samensteller. Ja.
Nou ja, kijk, uiteindelijk wat wel grappig
het
is.
Ging, maar het ging me altijd om de muziek, zeg maar.
Ja.
En ook toen ik ooit op de radio zat, dat wilde ik doen omdat je mensen muziek wil laten horen.
Ja.
En dat was natuurlijk ook op een gegeven moment, kon dat ook niet meer. Maar dat was wat ik altijd leuk vond.
Ja, het leuke was, ik heb hier vorige week heb ik hier ook Dave Minnebo gehad. Ja. Weet je al, die ja, wat dat betreft bij 538 lang gezeten heeft.
Ja, ik ken hem al vanaf het begin, we zijn vrienden ook. Dus,
maar het mooie is, omdat je, we hadden het net over Sky Radio, wat jouw uitstapje was naar jouw Warner-periode. En een van mijn vragen was ook van, joh, word je niet moe van het vullen van die computer?
Grappig, dat vroeg je aan Dave.
Ja.
Maar op welke manier?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat het is echt een kunde. Ik bedoel, dat ook het analytische.
Muziek samenstellen.
Ja, zeker.
Nou, dat is echt een vak. En wat het eigenlijk ook is, vind ik, als je het aan de achterkant goed regelt. Als je voor ogen hebt hoe je zender moet klinken. En je hebt daar indelingen gemaakt. Van hoeveel rock wil je? Of hoeveel, welke sound wil je uitstralen? Welke doelgroepen? Dat is best wel een gepuzzel. En daarmee wil je een bepaalde de sound creëren. Dus dat invullen in de computer, dat was meestal iemand die het inladde, maar dan begint het pas.
Ja, precies.
Ja, en dat is best wel. Het is echt een vak. En ik denk nog steeds dat zowel het vak muziek samenstellen als, om even op terug te komen, het vak pluggen, wordt vaak echt onderschat.
Klopt.
Om pluggen is niet iemand de postbode die gewoon een liedje afgeeft. Die zijn er. Maar ja, jij weet het ook. Dat is niet helemaal niet waar het om gaat.
Een goede plugger geeft de ziel mee.
Een goede plugger gaat niet bij de radio zeggen waarom iets een goede plaat is. Die weet waarschijnlijk, als het goed is, wat het format is van die zender. Wat voor soort platen zij nodig hebben. En waarom die plaat die jij hebt goed bij hun past. Als het goed is, let je op wat zijn de stromingen die komen, die gaan. Waarom is dat zo? Vond ik ook altijd interessant. Hoe zit dat dan met testen? Want korter de bocht, waarom zou je een nieuwe plaat draaien die niemand kent, terwijl je ook nog gewoon een hit kan draaien?
Ja.
En er zijn ook promotors. Het is natuurlijk, iedereen kan zich promoten noemen. Die komen gewoon met een plaatje en die zeggen dat het goed is. Toen ik bij Sky de muziek deed, kwamen er mensen met urban platen en zeggen, we kunnen ook interviews doen. Dat non-stop zender was. Ja, maar dan, dat,
best knap.
Maar dan hoorde je ook wel eens van mensen die op een gegeven moment marketingfuncties hadden in de muziekindustrie, maar niet uit de muziekindustrie kwamen. Van ja, zo'n plugger, wat doet hij nou eigenlijk? Maar een goede plugger is heel belangrijk. Dit is de goede muziek samenstellen. Dat is niet iemand die maar wat liedjes achter elkaar zet.
Maar het is wel een elite clubje, de muziek samenstellen. Ze zijn er relatief weinig in Nederland. Het is moeilijk om daar je vak van te maken.
Er zijn er weinig. En het gevaar is ook dat de meeste radiostations zijn inmiddels natuurlijk klein begonnen, overgenomen door grote bedrijven. Was bij Sky, werd het door Telegraaf. Talpa is natuurlijk is groot geworden, niet alleen maar 538. Dat er op een gegeven moment ook mensen zitten uit een hele andere business. Die denken, ja, die plaatje achter elkaar zit met die computer, dat kan toch iedereen? Nee, dat is een vak. Dus het is een klein clubje mensen wat dat beheerst. Wat dat leuk vindt. Je kan er ook niet echt voor leren, maar je moet dat. Er zijn wel echt wel regels en voor en cursussen en zo, vooral wel in het buitenland. Maar dat wordt wel onderschat. En het eliteclubje, ja, het is maar hoe je het noemt. Het voordeel is dat er weinig mensen zijn die dat echt leuk vinden en echt kunnen. Dadelijk is ook dat er maar weinig plaatsen zijn.
Ah ja, dat is natuurlijk ook iets.
En je kan wel ook de kop van je zijn. Als je de baas van de muziek bent en het gaat slecht, dan de plaatindustrie ook. Dat is vaak eerst de marketingman, de lul of de muziekman. En dan komen ze weer tijd. Dat weet je, maar goed.
En dat brengt natuurlijk ook een bepaalde mate van druk met zich mee. Hè?
Bedoel, ja, en je bent toch, je kan op je eigen zender doen wat je zo goed mogelijk doet. Wat de rest doet, heb je niet in de hand.
Nee.
En dat is ook het gevaar soms van die onderzoeken. Je kan een onderzoek doen en dan komt eruit, je moet een zender maken die dit en dit en dit doet. Dan komt er eigenlijk het 538-format uit. Maar dat is er al.
Ja.
Dus als je 3FM toen het slechter ging, en je bent een jongere zender, als je gewoon een muziekonderzoek doet wat de jongeren leuk vinden, dan krijg je de 538-playlist. Maar dat is helemaal niet wat ze willen draaien. Dus dan hoef je het ook niet te onderzoeken.
Nee.
Dus het is wat belangrijk is bij goede muzieksamenstellers, is dat ze de wetenschap, onderbuikgevoel en gewoon ook de banden met de industrie, dat je daar overal wat uithaalt.
Ja.
Hitlijsten, wat doet streaming, wat zijn de in plaats van hey, dit scoort goed, dat zet ik in de computer. Dan kan iedereen een Excel-sheetje invullen.
En als je dat nou vertaalt, want dat, kijkende naar jouw cv vind ik dat eigenlijk een prachtige brug. Hè? Sky Radio is natuurlijk gewoon een non-stop station.
Ja.
Waar je niet te maken hebt met DJ's die ook een mening hebben. En ook een bepaalde muzikale voorkeur. Ja. Ja, op het moment dat je dan verantwoordelijk wordt voor Radio 2 en 5, krijg je wel ineens met het fenomeen namen en klopt, celebrities te maken.
Nou, het voordeel was dat ik bij Warner en ook
je kende ze.
Later bij Armada. Want Armin is daar bekend van, maar er zitten meer dan 40, 50 artiesten. Jij hebt ook met artiesten gewerkt. Dat is die mensen roepen altijd, wat zijn ze vervelend. Nee, je moet ze snappen. Het zijn creatieven. En ik vind altijd dat je creatieven moet je niet gaan zeggen wat je niet moet doen. Als ik bij Rob bij Radio 2 zou zeggen, Rob Stenders mag dit niet, dan gaat hij het doen.
Ja.
Ik vind dat je creatieven de ruimte moet geven, waardoor ze helemaal kunnen doen wat ze willen. Alleen dan wordt het wel natuurlijk de truc om te kijken of je het een beetje in banen leidt. Ja, dat moet je leuk vinden. Dat is inderdaad anders. Maar wat ik vond toen ik bij 2 dat ging doen, waarom ik het ook leuk vond, daar zat natuurlijk fantastische radiomakers. Alleen de kennis die je opgedaan hebt bij de commerciële, voor gewoon heel doelgericht programmeren, dat gebeurde bij de publieke omroep niet. Ik denk als je dat kan, als je best of both worlds, dan kom je heel eind. Dat vond ik interessant. Want ik had 10 jaar voor commerciële gewerkt, toen plaatindustrie. En ik heb altijd gezegd, ik zou nog wel een keer een zender willen doen. Bijvoorbeeld zoals 2, als eindverantwoordelijk.
Ja.
En toen zat ik bijna 3 jaar bij Armada. En dat ging hartstikke goed. En toen kwam dat voorbij van 2. Ik wilde eigenlijk, ik had helemaal niet per se zin om weg te gaan. Maar dat vond ik ook wat te gek. Maar ja, dit is niet de functie die elk jaar voorbij komt.
Nou ja, kijk, dat is één. Weet je, dat is een soort van once of
en
a lifetime.
En ik wilde dat heel graag doen. Ik wilde die andere kant van het radio maken ook meemaken. Ja, nog niet beseffende hoe lastig het is met al die omroepdingen.
Ja.
Maar wel het feit dat je radio kan maken, er is gewoon geld. Dat je ook dingen kan doen waarvan je weet dat je gewoon hele mooie radio kan maken.
Budget?
Ja, er is geld. Later kom je erachter dat natuurlijk elke omroep ook weer zijn eigen stempel en zo. Dat het, ik vond dat toen een uitdaging. Want uiteindelijk zijn de omroepen verantwoordelijk voor de inhoud. Maar de NPO heeft die coördineert eigenlijk. Dus je wil die zender een bepaalde kant op. Dus dat betekent dat je al die omroepen eigenlijk moet lobbyen. Dat ze meegaan, want ze kunnen ook tegenstemmen. Zij willen ook nog hun eigen geluid te horen. Als de EO zou zeggen, ik ga hypothetisch, ik wil op zondagochtend iets uurtje voor de kerk. En ik zou zeggen, nou nee. Dat betekent wel dat je aan de andere kant moet je natuurlijk ook weer iets. Dus het is eigenlijk altijd een compromis.
Geven nemen.
En ik vond dat ik kreeg van Jure toen ook carte blanche. Ik vond dat heel interessant om dat te leren. Want het is echt een hele andere wereld. Ik dacht, daar valt ik was toen met Jure in gesprek geweest. Ik kon het gedoen. En ik dacht gewoon, hier valt echt wat te doen. Ja. En ik mocht de eerste jaar ook gewoon doen wat ik wilde. Daarna werd het lastiger. Niet, omdat er gewoon, toen kwamen ineens die bezuinigingen. Dus dat.
Nou ja, wat ik als beroepsgedeformeerde, om het maar zo te formuleren, wat mij heel erg opviel. We hebben natuurlijk in het begin dat jij die overstap maakte naar tweede. Dat hadden wij in een vrij vroeg stadium, had je dat al een keer laten vallen. Waar jij in mijn optiek het verschil hebt uitgemaakt, is dat je een hele duidelijke keuze maakte, ook voor nationaal product. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat je zei, als we moeten kiezen tussen een internationaal liedje en een nationaal liedje, en we vinden ze allebei even goed, dan wordt het het nationale liedje.
Ja, ook omdat je bent een publieke zender. En dat is dan niet schadelijk te doen. Dat vind ik echt. Dus dan kan je dat soort dingen doen. Je bent niet afhankelijk van adverteerders. Je krijgt sowieso geld. Dus je hoeft niet alleen maar de grote. En het is gewoon heel belangrijk voor de muziekindustrie.
Ja.
Ik bedoel, toen ik plugger was. Toen ik net bij Warner begon. Toen begon Cressip, I Would Stay. Iels de Lange was net allemaal. 3FM speelde daar natuurlijk een hele grote rol in. Daarna kan het naar de commerciële. Nou, 3FM heeft een iets andere positie. En ik vond bij 2, zeker als je gaat scoren, dan krijg je natuurlijk, hey, ja, wat voegen ze nog toe? Is het niet gewoon commercieel? Dan moet je een aantal dingen doen, vind ik, die je publieke karakter behouden. En ik vind gewoon voor de Nederlandse muziekindustrie en voor de heel belangrijk dat er een podium is. Dus ik heb toen gezegd, ik streef naar 25% nationaal product.
Nou ja, en uiteindelijk
dat is ook, dat kun je ook doen. Want commercieel gezien hadden sommige stations dat misschien niet gedaan. Maar ik vond ook, ik dacht ook, als je die. Wat ik zelf vond, zo ik tegen 2 aankeek, dat ik ook plugger was. Dan mocht je soms blij zijn dat het grote 2 je plaatje draaide. Dat was vroeger een beetje.
Klopt.
Vond ik heel irritant. Ik vind als je het samen doet met de artiesten, dan heb je ook hun socials mee. Dan doe je het met z'n allen. Als er in Den Haag gezeur zou zijn, dan was mijn idee dat ook de Nederlandse muziekindustrie zou zeggen, wacht even, Radio 2 is belangrijk voor ons. En bovendien krijg je die sympathie mee, ook van hun achterban. En ik denk dat dat allemaal geholpen heeft met en
zeker.
Wat ik ook, dat is niet per se met het nationaal product. Ik vond het ook heel belangrijk dat Nederland meer is dan Amsterdam.
Klopt.
Dan hoor ik wel eens een jock zeggen, ja, ik was nog in West. Ja, West bedoelt hij Amsterdam-West. Maar je zag het zeker bij 2 en zo, dat het grootste gedeelte zit ook gewoon in de Randstad. 538, dat stations doen het allemaal goed. In de Randstad, het zit niet in de Randstad. Daar zit 538 en zo. De achterban van 2 is dat toch ook vooral in de Achterhoek. En met de top 2000 gingen we dus met die stembussen en zo expres al die dorpen in. Met ook als gevolg dat als je in zo'n dorp komt daar, de rode loper ligt uit, Gerard Ekdom kwam. Je hebt fans en ambassadeurs voor het leven.
Ja.
En dat vond ik ook zoiets. Er werd wel eens door iemand gezegd, bijvoorbeeld Bluff. Ja, Bluff. We moeten veel Bluff draaien. Ik zei, die staan met 18 platen in de top 2000.
Ja.
Dus ons publiek vindt het leuk. En je had dat natuurlijk bij sommige omroepen aan het begin nog wel eens. Dat beetje het elitaire. Ja, maar Bluff. Ja, maar voor wie maken we radio?
Maar kijk, uiteindelijk, ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel terug te voeren is naar het feit dat je natuurlijk gewend bent geweest om een computer te vullen. Al die onderzoeken van die liedjes, weet je wel. Dit heeft een lage burn-out factor. Dus ons publiek vindt dat
ook. Je kan
het
dus combineren, zodat je dingen kan doen die je compenseert met dingen waarvan je weet dat het in balans blijft.
Maar kijk, uiteindelijk heb je dat waargemaakt. Ik bedoel, Radio 2 werd het nummer 1 station van Nederland. En die 25%.
En heel veel bezuinigd. Dat vond ik het lastigste en het minst leuke.
Ja. Maar denk jij niet dat, kijk, ik kijk natuurlijk naar de publieken vanuit het perspectief, weet je al, dat daar de inkomsten niet het meest relevant zijn. Hè? Het bereik is eigenlijk belangrijker. Het komt een vast bedrag
per jaar van de overheid en daar wordt, dat wordt verdeeld en daar moet je het mee doen.
Ja.
En aan het begin, toen ik kwam, vlak daarvoor begreep ik, sprak ik wel eens met zo'n Paul van der Leugten die er toen zaten. Toen was de NPO degene die de zendtijd verdeelde. De omroepen kregen gewoon zoveel miljoen, doe maar mee. Inmiddels was het zo dat de NPO ook de portemonnee had. Maar die had ik soms liever niet. Want dan zie je dat de makers willen gewoon programma maken, maar de omroepen, en dat snap ik wel, die zien hun inkomsten. Wie wordt er nog lid van een omroep? Dus daar komt niemand meer binnen. Er wordt bezuinigd. Ineens gaat de NPO zeggen, waar gaat dat geld naartoe? Dus die hadden soms een heel ander doel dan eigenlijk het programma maken.
Ja.
En je zag ook dat de makers, naar mijn gevoel, hebben ze door uitgesproken, die werkten bij Radio 2.
Ja.
Maar de omroepen zagen dat toch anders. Die hebben ook toch van vroeger uit weer hun eigen boodschap en zo. Terwijl ik zelf denk dat iemand echt niet zegt, ik luister naar KRO-NCV. Alleen, ja, luister als Ruud de Wild. Ik denk zelfs dat, en bij televisie is het weer anders. Dan kijk je gewoon een programma. Kijk je ook geen zender. Bij de radio is het toch, ik luister Radio 2. En ik denk, op tv zeg ik, kijk Boer Zoekt Vrouw.
Ja.
Toch?
Ja, ik kan
en
me
dat
nog
is best wel raar, want de mensen boven helemaal, dat zijn vaak wat ouderen bij de omroepen, die komen uit hele andere sectoren. En eigenlijk, daar was iedereen het wel over eens, het systeem zoals het nu is en de doelstellingen, dat gaat niet meer.
Nee.
Dat gaat niet meer.
Maar als je dan kijkt, je hebt daar 3 jaar gezeten. Ja. Jij hebt echt wat dat betreft de turnaround van die zender letterlijk van A tot Z begeleid en geïnitieerd.
Ja, met al het begin, zeker bij de omroep bazen, zeker geen vrienden gemaakt. Maar ik had het voordeel dat ik kon zeggen, ik ben nieuw. Je kon het Heilige Huis niet zo ver schoppen. Het moest. Dus ik had een opdracht vooral. Het profiel van 2 was veel te oud geworden. 3FM had bijna de gemiddelde luisteraar, wat volgens de regels dan, volgens die kaders 2 had moeten zijn. Radio 2 was echt de zender van je vader. 50 plus.
Ja.
En Radio 5 zat daar nog boven. Dat was net alsof je soms bij elke plaats je laatste adem uitblies.
Maar dat is een mooi bruggetje. Hè? Want jij was ook verantwoordelijk voor Radio 5.
Ja.
Als ik nu kijk, ik heb in mijn stal een prachtig artiest zitten die Radio 5 als koorstation heeft.
Mm-hmm.
Dat is niet normaal hard gegroeid. En de impact is ook echt voelbaar.
Wat het was aan het begin, werd het door zelfs door makers een beetje denigreerd, een soort afvoerputje. Radio 2 was eigenlijk Radio 5. Dus wat we geprobeerd hebben is 2 gewoon. Dat is natuurlijk altijd heel lastig. Dat je het. Ik haat het woord verjonging. Maar dat je het ging verfrissen. Het moest opschuiven. Want er zijn gewoon kaders meegegeven vanuit de overheid ook. Waar het aan moet voldoen. En eigenlijk moest Radio 5. Het heeft te lang stilgestaan. Was. Dat was gewoon. 50 plus was de doelgroep. Nou, jij en ik gingen daar niet naar luisteren. Het was. Alsof het 80 plus was. Er werden mensen nog met u aangesproken. En er werd een soort toontje alsof je dom bent.
Ja.
Terwijl we gekeken hebben. Hoe we dat ook. Er was ook een gok. Met daar zat Van Inkel ineens op 5. En daar was het nog helemaal ook. Probeer die omroepen maar op 1 lijn te krijgen.
Ja, precies.
Dat gaat bijna niet. Want dan heb je hebt ook de EO. En die hebben gewoon recht op. Dat is gewoon zo. Met uren, met levensbeschouwing. En sommige dingen zou je liever niet willen. Plus dat daar ook een hele hoop mensen werken. Die al 20 jaar bij de omroepen en zo. En nou, dat vinden ze lastig als er iets verandert. Dat hebben we nooit zo gedaan. Krijg je dat natuurlijk. Ja. Een discussie of je mensen met u of je aanspreekt.
Kun je het heel lang over hebben.
Dat moet dus iedereen het mee eens zijn. Dus,
ja.
Wat ik daar wel geleerd heb en interessant vond, waar het bij de commerciële vaak is, Mark en ik, ja, we hebben een leuk idee, we gaan het doen. Moet eerst hier iedereen mee akkoord gaan. Als jij dat, wat je wel eens leest, dat het in de jaren 70 zo was, zo is het nog. Je kan niet zomaar file een beetje veranderen, maar dat is dus heel erg veel.
Dus dat heeft je.
Dan heb je als plugger toch ook een voordeel gehad, want dan je moet met alle soorten mensen, je moet gewoon kijken waar het belang ligt van de andere partij. En ze weten ook wel, je moet het met elkaar doen. We kunnen niet met en niet zonder elkaar. Maar dat is heel lastig geweest.
Maar we kunnen stellen dat die 3 jaar een hoop energie gekost hebben.
Ja, maar ik zou het voor geen goud willen missen. Ik heb heel veel geleerd.
Ja.
Maar de conclusie was wel. Dat er zoveel. En de makers, er zijn zoveel goede ideeën. En er kan zoveel. Maar doordat eigenlijk het hele systeem. Hoe het opgebouwd is met de protocollen en gewoon door hoe het opgesteld is, wat de rechten zijn van de omroepen en zo. dat houdt het eigenlijk tegen.
Ja.
De makers willen ook wel. Vaak de directeuren ook wel. Maar er is gewoon een... wat ik zeg. Een omroep kan gewoon zeggen... wij gaan over de inhoud. Dus ik kan in theorie... kon ik wel tegen... Daniel Dekker, vriend van me, zeggen... stop eens met Nick en Simon. Dat wilde ik niet. In theorie kan hij zeggen... nee, dat bepalen wij. In theorie kon ik ook zeggen... dan krijg je alleen maar uren in de nacht. Dat wil je ook niet. Maar dat is dus... je moet uiteindelijk ging het scoren... en dan krijg je mensen wel mee. Maar veranderingen vinden ze lastig.
Dat is ook een beetje een menselijke eigenschap. Hè? Veranderingen,
ja, maar wat je ook krijgt... social media... zijn dan, die jocks zijn wat ouder... daar bij vijf... en die, die mensen die luisteren... willen eigenlijk niks veranderen. Dus die gaan... enorm klagen, tot echt af klagen, gewoon schelden. En daar moet je tegen kunnen. Zelfs toen Gerard bij 2 begon, toen zat ik er nog niet, maar dat had hij mij verteld. Hij werd natuurlijk de populairste. Scheldkanonades. Ja, mensen kunnen niet in de voeten voor. Die hebben het liefst, dan had je nu nog arbeidsvitamine gehad en nog Fritspits en nog. Dus ja, dat is ook lastig, want daardoor. Worden ze onzeker. Dan denken ze, ja, moeten we dat nou wel doen, dat veranderen?
Ja.
Ja, en het is de gok. Je gaat het veranderen. Je weet dat mensen eerst weglopen. En dan moet je hopelijk het op een manier doen... dat, dat er aanwas komt.
Het mooie is, want je hebt geeft een mooi haakje aan. Veranderen. En dan besluit je op een gegeven moment van... joh, fantastisch avontuur gehad. Het wordt tijd voor iets nieuws. Ja. En dan richt je eigenlijk gewoon midden in de coronatijd...
ja,
een nieuw bedrijf op. Ja. Met 2 compagnons.
Ja.
Wat ze volledig stort op podcasts.
Ja.
Overigens, deze fantastische podcast... die wordt ook ontsloten door het bedrijf van Jan Willem. Dus het is natuurlijk niet een vreemde dat hij hier zit. En ik denk dat dat ook heel goed is... om het fenomeen podcast als media-outlet... eens goed in de spotlights te zetten.
Nou, ik zag bij de NPO... die waren daar natuurlijk vroeg bij... en die maakten echt hele goede podcasts... omdat daar gewoon ook teams op zitten. En waarom waren veel van die podcasts zo goed? Daar zat redactie op, dat werd gemonteerd. Dat werd gewoon aangepakt als gewoon een uitzending. Er was budget voor. En de andere podcasts waren toch aan het begin vaak hobbyisten. Interviewtje. Wij hielden dat natuurlijk ook in de gaten. En ik zat ook in zo'n clubje mensen die markt dan zeg maar in de gaten hield. En dan zag je gewoon dat het echt aan de gang was. En ook de makers en zo, die wilden dat ook wel. Maar je kan theorie discussies krijgen dat een omroep zegt... dat is van ons. Nee, zegt de NPO, wij willen het aanbieden. Vervolgens staat het nergens. Het moet misschien in een eigen app. Er kon daar heel veel niet. Ook, en ik had ook zoiets, als je het zag... zal ik het zo zeggen. Ik had eerst toen ik begon gezegd, 5 jaar wil ik het doen. Want ik heb altijd gezegd, ik wil ook nog een keer voor mezelf beginnen. Nou, na 3 jaar was het zo dat we nummer 1 stonden, bla bla bla. Daarna kwam die tijd dat we eigenlijk alleen maar zouden moeten gaan bezuinigen. En dan zet je dus alleen maar mee met protocollen en met... terwijl ik wel ben van het maken en zo. En nou, we zaten in een hele goede vibe omdat alles goed ging. Eigenlijk, als je in zo'n goede vibe zit en in je kracht zit... moet je dan voor jezelf beginnen. Maar dat is ook eng, want ik zat er goed. Maar ja, heel veel mensen beginnen ook zoiets voor zichzelf. Als het andere al niet meer leuk is, dan maar. Terwijl ik denk, als je het doet, doe het dan als je vol in je kracht zit. Maar ja,
het
is wel eng.
Ik kan me nog goed herinneren dat wij een kopje koffie hier dronken. Ja. Dat jij letterlijk op die theesplitsing zat. Hè, wat je toen een beetje schoorvoetend aangaf. Ja,
dat is eng.
En dat ik eigenlijk aangaf van, joh, ik heb hetzelfde gedaan.
Weet het, er is altijd een reden om het niet te doen.
Nou, een reden om het niet te doen, wat volgens mij veel belangrijker is... als je het idee hebt dat je een grens moet verleggen... of dat je in een andere energie moet komen.
Je wil ook weggaan voordat je het niet meer leuk vindt.
Exact.
En het verschoof, en dat is helemaal niet erg... veel meer van het creatieve, dat was dan wel allemaal gelukt... naar bezuinigingsplannen, kijken, saneren, met minder geld. En terwijl ik juist dat hele maken en dat veranderen... dat vond ik zo leuk. En ik dacht, ja, maar ga maar op je hoogtepunt weg. Maar ik zat wel in een goede vibe. En er komt dan soms, ja, je denkt erover na. 1 keer is het moment, fuck it, ik doe het.
En heb je die beslissing genomen? Dan pakken we hem heel even op bij het mooie bedrijf Topcast, wat jij samen met Stan en met Freek hebt opgericht. Ja. Je weet eigenlijk op het moment dat je het opricht dat het directe verdienmodel van een podcast best ingewikkeld is. Hè? Er wordt niet betaald voor de luisteraars. Dus je moet het van sponsoring hebben als die al te vinden is. Ja, wat was de drijfveer?
Überhaupt hoeveel mensen die podcast luisteren. Ja. Ik kende Freek, heb ik al langer mee gewerkt in de platenindustrie. Wij hadden altijd al wel bepaalde ideeën over hoe we dingen zelf zouden willen doen. En we waren ook fan van podcast. En je zag in Scandinavië, in Amerika, wat er gebeurde met de podcasts. Het werd professioneler. Het mooie is, je hebt niks te maken met programmaschema's. Je hebt geen censuur. Het is 1-op-1. Het was een tijdje een soort van dood en toen was het er ineens weer. Je kan 20 minuten, is het heel persoonlijk dingen luisteren. Je zag de dingen die ik wilde. Zou eigenlijk de kwaliteit van de podcast zoals de NPO dat deed. Alleen dan op een commerciële basis. En dat was het probleem. Dat is eigenlijk niet te doen. Want mensen waren ook gewend dat podcasts niks kosten, want dat deed je allemaal hobby. En bij de NPO had je podcast, die kunnen 10, 20, 30, €1000 of zo kosten. Maar er was wel vraag naar, dat is wat er scoorde. Maar je kan natuurlijk niet met die publieke omroepdingen commercieel aan de gang gaan. Nee. Wat je ook zag, tenminste wat ik in de gaten hield, correct me if I'm wrong, maar de platenmaatschappij inkomsten is vooral Spotify, iTunes, dat soort dingen. Die hebben gewoon gezegd, dat kan je natuurlijk allemaal lezen, want dat is beursgenoteerd bedrijf, kun je allemaal zien. Wij gaan minder geld uitbetalen aan muziek, want we gaan dat doen aan podcasts. Waardoor natuurlijk labels uiteindelijk denken, ja, maar dan zorgen wij dat we podcasts gaan brengen. Wat ze ook zagen, was dat die hele grote groep mensen die podcasts ging luisteren ineens een abonnementje namen, €8 in de maand. Wat ze niet voor de muziek deden. Dus dat werd heel belangrijk. En dus ik zag de mogelijkheden, ik zag de kansen. Ook omdat er nog niet echt een benchmark is, is het een beetje cowboyen onderzoeken. Zo was er ook, we hebben gesprekken gehad met de SENA, de vraag, er worden geen rechten, de burgerrechten afgerekend op een podcast. Nee. Vond ik heel raar. Het is gewoon audioconsumptie. Als jij, Mark, dit gesprek onder een beat zet en we brengen het uit als rap,
dan krijg je geld.
Ja, als een luisterboek ook. Hoezo een podcast niet? Nee. Nou, dat, ik dacht, dat gaat veranderen. Bovendien zag je, vorig jaar is die deal gesloten met die Joe Rogan, die 100 miljoen kreeg van Spotify voor zijn podcast. Hij heeft 190 miljoen downloads per maand. De dag dat die deal rond was, is Spotify 5 biljoen meer waard geworden. Ja. Als van die 1% van die mensen een abonnementje neemt, weet je wel, dat is voor hun gewone.
Zeker.
Dus waar het meer om gaat, is niet dat er ineens veel geld in omgaat. Het wordt serieus. Het werd serieus business. Je had in Amerika ook een bedrijf wat sportpodcasts deed, maar die deden na de Super Bowl gewoon eerst live. Kun je verkiezen. En daarna werd het een podcast. En je zag gewoon ook, kijk, zo'n Spotify weet ook, hey, mensen luisteren niet 3 minuten naar een liedje, maar 20 minuten naar een podcast. En wat jij zegt, wij vonden het ook eng. We hebben ook met z'n drieën gewoon letterlijk al het spaargeld bij elkaar en we gaan beginnen. Want je hebt het podcastfestival in Nederland, nu sinds een paar jaar. En ik was toen op een van die eerste keren. En dan sprak ik met mensen en toen werden wij toch een beetje gezien, tenminste ik als die commerciële jongen. En toen was het bijna een beetje een vies woord om geld te verdienen aan podcasts of Spotify. Toen zei ik tegen zo'n maker, ik zeg, jij zet hart, ziel, passie, tijd, stop je erin. Dat geef je dan gratis aan een beursgenoteerd bedrijf wat er heel veel geld voor verdient. Dat is apart, zeker als je er van wil gaan leven.
Met de kanttekening dat Spotify nog steeds verlies draait, hè?
Ja, ja. Ja, nou maar goed. Zij verdienen wel geld aan ze worden wel meer waard op de beurs door die 100%. Podcast. En die jongens doen niks. Maar ik wilde ze alleen maar aangeven van, het is niet advies om... Je kan daardoor betere podcasts maken. Als je je zag gewoon wel een verandering. Je zag ook branded content podcasts. PNR begon er natuurlijk ook mee.
Die waren er echt
heel
vroeg bij.
Ik vond dat ze het heel goed gedaan hebben.
Ik heb
alleen op een gegeven moment, als je het een beetje wist... Dit is geen voorbeeld wat bestaat, maar ik verzin het even. Als jij zou zeggen, ik doe een podcast over mobiliteit, gesponsord door PON. Wat komt eruit? Als we allemaal een Audi rijden, dan is het goed.
Ja.
Dat zou ook weer te ver gaan. Maar dat...
Wat ik knap vind, want ik heb daar ooit toen George Freulich er nog zat gesprekken over gehad. En eigenlijk het voorbeeldje wat je geeft van PON, dat is ook wat er gebeurt.
Maar dit was gewoon een fictief. Het moet ook nog geloofwaardig zijn.
Nou ja, dat is het mooie. Uiteindelijk wat hij zegt, dat willen we doen. Maar onze journalisten, die hebben gewoon journalistieke vrijheid. Dus je moet je wel conformeren.
Waarbij het nog ook zo is bij zo'n BNR. Die hadden natuurlijk best wel wat kosten ook. Dus op een gegeven moment ga je denk ik ook concessies doen. Dat bedrijven gewoon waarschijnlijk zendtijd kopen. Ik weet niet hoe dat daar gegaan is. Om daar hun podcast neer te zetten. Er zijn nu ook podcasts waarbij bijvoorbeeld boekenbesprekingen. Oprah Winfrey doet het in Amerika, maar ook hier. Waarbij natuurlijk uitgevers misschien wel willen betalen om over die boeken te praten. En wat ook heel interessant was. De luisteraars zijn misschien niet zo... Het is natuurlijk totale verschillende aantallen als bij de radio. Maar in Engeland bijvoorbeeld heb je een podcast over honden. Hoeveel mensen hebben een hond? Als je daar 100.000 mensen hebt en het wordt gesponsord door Pedigree... dan heb je precies de doelgroep. Het bleek dat de luisteraars het niet eens als een commercial zien. Want ze zijn geïnteresseerd. Dat is dus best wel wat waard. Zo, maar aan de andere kant was het ook zo... Als je bij 538 of iets anders adverteert, heb je 3,5 miljoen luisteraars. Dat klopt. Maar dat is toch broadcasting. Terwijl bij een podcast, niche en het aantal mensen toch heel aantrekkelijk kan zijn.
Maar ja, jij kan bij 538 niet een uur lullen over honden. En in een podcast kan het wel.
Dat kan ook niet, want dan moet je iedereen bereiken.
Ja.
En het mooie van een podcast is, als jij daarin geïnteresseerd bent, zet je hem aan. En anders niet.
Klopt.
En als ik, weet ik veel, als ik, ik vind gadgets zo leuk. Als er in een podcast, ook al wordt het niet zo genoemd, door Apple. Maar Apple zal het niet doen, maar goed. Iets in zit over de nieuwe iPhone, wat eigenlijk reclame is. Vind ik dat niet erg, want je bent geïnteresseerd. En het bleek zelfs dat in Amerika er dingen waren dat mensen de reclame niet wilden missen.
Ja.
Maar dat is, als het relevant is. Alleen, hoe ga je nou op een gegeven moment... Het is allemaal nog nieuw. Je kan het niet vergelijken met radio. Ook niet met tv. Het is wel heel doelgericht. En je ziet... jij weet het ook. Je kan ook. Je hebt de data.
Ja. En er komen natuurlijk nog heel veel verschillende manieren boven water straks.
En dat die mensen gaan leuke. Gebruiken. Dat was het vervelende. Er was nu echt een benchmark. Maar het is ook het mooie.
Ja, ik om een stom voorbeeld te geven. Ik heb bij een klant waar ik af en toe advieswerk voor doe. Die zegt van joh, dat corona dat is toch best wel een gedoe voor ons. Want we kunnen ze niet allemaal uitnodigen. En ik heb letterlijk heel simpel 4 podcasts voor ze gemaakt. Weet je al. Iedere week een andere podcast. Waar letterlijk uitgelegd werd waar de focus op lag voor de komende 3 maanden. En dat heeft dus fantastisch gewerkt. Want die mensen konden hem beluisteren wanneer ze wilden. Of nog een keertje terugluisteren.
Ja, en wat het probleem was ook, zagen we... Want je kunt natuurlijk allemaal van internet ook die onderzoeken halen. 99% van alle podcasts toen ik dat zag, 2, 3 jaar geleden, verdiende niks. Niet omdat ze niet goed waren, maar hoe krijg je het op die platformen?
Ja.
Er zijn hele talentvolle mensen, maar die geen influencer zijn. Dus helemaal geen following hebben of... iedereen deed ook maar een beetje wat. Ik ga ook een podcast doen. En er waren... 2 stromingen wel. Ik zag bij de NPO, daar wilden ze dat ook. Die wilden een platform bouwen. Iedereen wil een platform bouwen. Heb je de data? Terwijl ik dacht, je bent een mediabedrijf. Je moet goede content maken. Elk platform kan nog zo goed zijn. Maar als je geen content hebt...
Ja.
Dus wat ik en Freek en zo dachten was van... Wij willen goede content maken. Daarmee zoveel mogelijk bereik creëren. Elk platform. Dat je moet zijn waar je luisteraar zit. Vind ik, en niet andersom. Goede content, daar begint het mee. Mensen moeten weten dat het er is. We hebben het ook een beetje opgezet. naar het model van de plaatindustrie. Omdat het hetzelfde is of je nou een plaat uitbrengt of dit. Het is audiocontent. Je maakt een marketingplan. Je faciliteert het opnemen van een plaat of een podcast of wat dan ook. Dan zorg je dat het bereik krijgt, dat het bekend wordt. Uiteindelijk, als je dat allemaal hebt, dat is natuurlijk het nadeel. Het geld komt er achteraan. Dan pas kan je gaan kijken. Ik kan moeilijk tegen iemand zeggen, maak, kun je 50.000 euro betalen? Dan gaan we iets leuks doen.
Nou ja, kijk, wat ik heel erg mooi vind. Hè, jullie zijn natuurlijk gewoon vorig jaar begonnen. In de coronatijd. Dat natuurlijk over het algemeen een showstopper is.
En toen dan is het toch twee maanden later, of een maand later, was het...
Maar wat is dan nog mooier? Dat je eigenlijk in je startjaar en eens een prachtige mail binnenkrijgt dat je genomineerd bent voor een radioring, voor een podcast die jullie gemaakt hebben.
Ja.
We hebben het in dit geval over staatsgeheimen, wat een ongelooflijk succes is geworden.
Nou, dat was eigenlijk, hoe raar het ook klinkt. Kijk, iemand vroeg laatst aan mij van, hebben jullie heel veel last gehad van de corona? Dat weet ik niet. Wij zijn begonnen, dat was de situatie. Elke andere parallele situatie zou speculatie zijn. Weet ik niet. Natuurlijk, we hebben heel veel vertraging. Want je kon niet naar de notaris en zo. Het voordeel was, want wij onze focus begint bij de makers, dat er heel veel goede creatieve mensen uit het theater of artiesten thuis zaten.
Zeeën van tijd hadden.
Thuis zaten. Ja. We hadden dat script gehad. Twee jongens die gewoon wel ook televisiescript schrijven, hadden dit script geschreven voor staatsgeheim. Maar ja, ga dat maar eens maken. Niet bij de omroepen. Dat is gewoon echt een hoorspel 2.0. Dus voor degene die het geluisterd hebben, je hoort achtervolgingen in het bos en zo. Je weet, dat wordt gewoon opgenomen in de studio. Wordt nabewerkt, sound design. Bovendien zaten daar alle topacteurs in, zo'n beetje van Nederland. Krijgt die normaal maar eens bij elkaar. Maar ze zaten allemaal thuis.
Ja.
Sigrid ten Napel, die had geloof ik een tv-serie. Het ging allemaal niet door. Maar ja, je hebt dan ook niet de. Ze hebben natuurlijk allemaal agenten, de hoofdprijs. Dus je maakt je enthousiast. Ze zitten gelukkig thuis. Dat is ons toen gelukt. Dus het voordeel was dat je gewoon. Het geeft ook kansen.
Ja.
Daardoor hebben wij die podcast met die acteurs op die manier kunnen maken. Omdat ze natuurlijk geen werk hadden.
Oh ja,
en er zijn denk ik wel meer voorbeelden, die ken je ook in je omgeving. Mensen gaan toch creatiever, willen zich toch uiten.
Zeker.
En nu hebben ze hier ineens tijd voor.
Ik denk dat de podcast baat hebben gehad bij corona. En ik denk dat de livestreams baat hebben gehad.
Creatief hebben ze er baat bij gehad. Ja. Qua inkomsten is het natuurlijk voor zover. Is natuurlijk gewoon niet goed.
Nee. Nou ja, de onderdeel van deze podcast is altijd dat er een vraag uit dit prachtige apparaat komt.
Oh?
Ja, dat is ongelooflijk. Laten we het gewoon goed doen. Noem een getal tussen de 1 en de 6. En dat zijn redelijk overgegaan vragen.
Worden de grove truc?
Dit wordt de grove truc. Wordt een Hansklokje.
Oké. Okay.
Roep eens een getal.
4.
Oh, die is ook leuk.
Wat was je grootste blunder?
Ja.
Een blunder. Gewoon überhaupt? Of,
het maakt niet uit. Waarvan je zegt, van als ik ooit nog in die situatie kom.
Nou, ja, weet je, er zijn wel veel dingen. Bij de plaatindustrie heb je natuurlijk een beetje wel eens als plugger. Dat is wel een leuke. Ik weet nog, en ik word er nog aan herinnerd door degene die daar werken. Toen plugde ik Linkin Park. Dat was één ding met In The End.
Ja.
538 ging, was toch niet helemaal van die gitaar. En ik zei, jongens, ik weet het, dit is niks voor jullie. En ik geef hem maar. Maar die stond geloof ik 52 weken in de hoogste. En ik dacht dat het niks werd. Is dat een blunder? Ik had soms denk je goede ideeën te hebben. Ik vond bijvoorbeeld bij de top 2000 heb je zoveel extra luisteraars. Wat was er altijd aan de gang? Als dat voorbij was, waren alle jocks op vakantie. En dan was het alleen maar invalploeg. Terwijl ik dacht, je hebt zoveel meer nieuwe luisteraars. Zorg dan dat als mensen blijven hangen, dat je het sterrenteam hebt. Dat hebben we 1 jaar gedaan. Ze waren 2 dagen allemaal gewoon echt ziek. Het was gewoon veel te veel. Ja. We deden bij de top 2000 ook steeds meer erbij. Ik dacht dat het een heel goed idee was. Maar dat
was
lagen er allemaal. Ik ging luisteren, ik denk ik hoorde niemand. Ze lagen er maar ook echt er allemaal vanaf. Maar is het een blunder? Ja, weet ik het. Ja, wat.
Maar weet je al.
Dit zijn van die dingen en later lach je erom.
Dat is het ook.
Ik heb ruzies met of ruzies. Discussies met. Dat is altijd het mooiste. Met Rob Stenders. Die dan over. Met zijn keuze. En die plaat met Borsato bijvoorbeeld. Met Davina Michel en Armin. Wij steunen een Nederlands product.
Ja.
Ging niet op de zender dat zeggen dat hij dan anders wel zijn auto in de gracht rijdt en zo. En dan. Ja, ik zit daar voor. Ik vond dat voor de zender en hij vond het daarvoor. Is dat een blunder? Nee, dan hebben we ruzie. En dan s'avonds aan het einde zitten weer kusjes en dan is het ook weer goed. Nee, nou, zijn dat blunders? Nee, ja, nee.
Maar bij Rob Stennis is ook iemand. Er zijn weinig mensen waar ik dat van kan hebben.
Een van
hem
de allerbeste jocks die er is. Ja. Het past een beetje bij hem. Maar je moet soms. Je kan niet, als je dan ook die zender daar niks niet aan doen. Nee. Dat kan niet.
Zeker niet.
Want ik moest nog bellen daarvoor. Als ze aan het s'avonds al in Boulevard. Van ze zeggen wel dat ze Nationaal Product steunen. Maar het wordt. En ja, zijn er blunders? Nee, ja, aan het begin heb ik. Ja, aan de achterkant qua protocollen wel wat blunders gemaakt. Maar die niet. Het zegt mensen niks. Maar in die omroeppolitiek, daar moet je heel erg aan wennen.
Zonder wrijving geen glans, hè?
Zonder wrijving geen glans. En je komt in een. Het is echt politiek. Dus het is. Dat was ik niet gewend. Er wordt gewoon. Er zijn afspraken van vroeger. Er wordt gezegd. Ja, dit en dat. En daarna is het gewoon. Ineens heel anders. Ik heb daar wel wat. Ja, ik heb daar wel eens wat dingen gedaan. Nou, blunders is het niet. Ik heb snel geleerd.
Nou, maar dat is toch hartstikke goed. En ik moet je zeggen, wij hebben echt wat dat betreft een beetje de vreemde cultuur. Dat wij fouten heel heftig maken. Woon je in Amerika? Oh, you've done that wrong. Ja, that's great. You will never do it again.
Ik was er niet zo bang voor. Want nee. Het is. Kijk, als je. Er zijn een aantal mensen die zeggen bijvoorbeeld, je moet iedereen een onderdeel maken van het probleem die omroepen. Als het dan misgaat, dan heb je het nooit alleen gedaan. Ik vind ook, dan kan je ook nooit wat claimen. Je moet gewoon nog af en toe dingen doen.
Klopt.
Gerard Ekdom ging weg uit de ochtend. Voor mij was niet de vraag of die ging, maar wanneer. En ik wil heel veel met Ekdom, want die kon daar gewoon veel meer verdienen. Nou, wat ga je dan doen?
Ja.
Mijn keuze was Jan-Willem Roodbeen, die eigenlijk al een soort van naar de avond was gegaan en zo. Maar ik wist dat hij een hele trouwe fanbase had. Dus ik dacht, ik kan niet op tegen de marketing van Frank Daanen, die toen begon. En wat begon er nog meer? Er begonnen meer twee nieuwe dingen begonnen er. In ieder geval, die gaan blazen. Ja, Gerard Ekdom begon op 10, dat was het. En Frank Daanen, als ik dan een ochtendshow neerzet, die. Het marketinggeld was er niet. Dat is er gewoon niet bij de NPO. Dan verlies je het. Als ik iets heel anders neerzet. Je kan het niet marketen. Dan lopen al die mensen weg.
Klopt.
Dan kan je ook denken. We zetten gewoon een heel goed team neer. Wat steady doet. Dat blijven de mensen hangen. Het heeft een meer publiek karakter. Dat was ook de opdracht. Dat zijn dingen. Die keuzes. En dat. Dan moet je soms. Dat had een blunder geweest kunnen zijn, was het niet. Er waren echt heel veel mensen op tegen.
Maar al
was goed uitgepakt. Maar ja, het kan er soms ook. Ja, er zijn daar ook dingen die. Ja, blunders. Wat zijn blunders?
Nee, bij Radio 2, dat kan ik dan zeggen als innocent bystander, was één groot succes voor jou. Dat heb je gewoon heel goed gedaan.
Ik vond het echt. Ik heb zelf voor geen goud willen missen. Alleen toen ik naar Radio 2 kon, kwam die kans voorbij. En toen wilde ik ook niet per se weg bij Armada. En nu zag ik een kans dat ik denk, de timing is nu.
Ja.
Maar dat is wel eng. Maar ja, jij weet het, je hebt het eerder ook gedaan. Je moet het gewoon doen.
Zeker.
Want anders, dan ga je het nooit echt voor. En bovendien was ik op een gegeven moment wel aan het praten. Toen dacht ik, je moet dat wel gaan zeggen hier ook. Want, maar het is wel eng. Weet je wat jij zegt, verdienen we dat, weten we niet. Ons spaargeld allemaal erin gestopt. En, maar... Ja.
Hey, tot slot. Ja, weet je, jullie zijn nu bijna een jaar bezig met Topcast.
Ja.
Wat is in jouw bescheiden optiek een reden voor mensen om een podcast te gaan maken?
Het voordeel is, mocht je als je het een beetje professioneel hebt, hè, normaal. Als je iets gaat maken, het een radioprogramma zijn, moet het binnen een bepaald zenderformat passen. Moet het zo lang duren, een bepaald tijdstip. Sommige onderwerpen mogen niet genoemd worden. Een podcast is totale vrijheid. Het kan zo lang duren of zo kort duren, zolang het interessant is. Je hebt geen omroeppolitiek of gevoelige dingen wat weer niet mag. Of... er is maar weinig plek. Je bent afhankelijk van iemand anders die bepaalt of je wel of niet daar zit. Een podcast is ultieme vrijheid. Het mooie is, je kan dus alles doen eigenlijk. Maar je wordt ook gewoon keihard afgestraft als het niet goed is.
Ja.
Er is niet, als je op een radio zit, dan zetten mensen toch die zender aan. Ja. Als jij een podcast doet die niemand leuk vindt, dan zie je gewoon waarschijnlijk na 4 weken er luistert niemand.
Ja.
Maar het hoeft niet per se een presentator te zijn. Als het een autoriteit is,
ben ik het levende bewijs van.
Nee, maar dat is, ja, dat is toch iets anders. Ja. Ik denk dat het mooie van podcast is dat hoe mensen het beleven. De gesprekken. Het is heel intiem, 1-op-1. Maar ook gewoon die fictieve dingen, zoals staatsgeheim. Dat is eigenlijk gewoon hoorspel 2.0. Dat is gewoon heel mooi en creatief voor de acteurs om te maken.
Nou ja, en misschien nog eens één. Dat merk ik zelf heel erg. Want ik ben natuurlijk gewoon de volstrekte amateur die podcastjes ontsluit die redelijk in de niche zitten.
En het kan ook.
Ja, het kan ook. Maar wat ik heel grappig vind...
Want als jij dit bij een omroep aanbiedt, dan denk je... Ja,
die gaan gek worden. Maar
dat wil niet zeggen dat het... Dat er geen publiek voor is.
Nee, maar wat ik heel erg leuk vind, wat ik terugkrijg, is dat mensen kunnen het luisteren wanneer ze willen. Hè? Dus ja. Het is echt letterlijk maximale vrijheid. En dat je het gewoon in fases kan beluisteren. Want deze die tikt inmiddels ook de 50 minuten aan. Oh. En ja, er zullen heel weinig mensen zijn die hem in één keer uitluisteren. Maar ze pakken hem wel.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Ja, ik,
en op wanneer je wil. Daarom denk ik ook niet dat het radio gaat vervangen. Radio heeft toch een hele andere functie. En dit is gewoon thuis
dat denk ik
in
ook,
de auto.
Hoor.
Of, ja.
En ik denk ook, en dat is een mooie afsluiter, dat de timing om het bedrijf Topcast op te richten geweldig is geweest. Dus,
ja, dat dacht ik ook. Vandaar dat we die keuze genomen hebben.
Dus ja, ik kan je niks anders melden dan alle succes. En misschien moeten we over een jaar gewoon nog eens een tussenstand maken van wat jullie in het afgelopen jaar bereikt hebben.
We zitten qua kantoor niet zo ver uit elkaar. Dus,
nee, dat scheelt, ja. En de koffie is goed hier.
Klopt.
Hey, all the best.
Hey, dankjewel.
Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainmentcast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainmentcast.